Wij verzoeken de gemeente om deze dienst aan te vangen door het zingen van Psalm 15, vers 1 en 5. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Die nooit zijn geld op woeker geeft, die de onschuld en het recht genegen het oog op geen geschenken heeft, wie dus oprecht en deugdzaam leeft, zal nimmer wankelen op zijn wegen. Wij noemden u het eerste en het vijfde vers van Psalm 15. Gods heilig woord zal u vanavond worden gelezen uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 15. Lucas 16, vers 1 tot en met 15. Maar vooraf lezen we u uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, wat handelt van de goddelijke verkiezing en verwerping, de artikelen 15 en 16. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmede allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan, namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niets te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk godslasterlijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer ze van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degenen die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Lezen we nu Lucas 16, vers 1 tot en met 15. En hij zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens, welke een rentmeester had. En deze werd bij hem verklaagd, als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat zal ik doen? Terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt, graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een iegelijk van de schuldenaars zijns heren en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide, 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift, en nederzittende, schrijf haastelijk 50. Daarna zei hij tot een ander, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide, 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten hem. En hij zeide tot hen, gij zijt het die uzelven rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw harten, want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 146, het vierde vers. Het is de Heer wiens alvermogend groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hogen ziet wie op zijn bijstand wacht en aan elk die hem verbijt trouwen houdt in eeuwigheid. Psalm 146, vers 4. Ik wil u een preek lezen van wijlen dominee Riedijk naar aanleiding van zondag 42 van de Heidelbergse catechismus. Gemeente, we gaan u zingen uit Psalm 62, het eerste en het vijfde en het zevende vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden en wat er in het zevende volgt. Psalm 62, vers 1, 5 en 7. En onder het zingen zal er gecollecteerd worden. Gemeente, wij willen met u overdenken zondag 42 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst samen zullen lezen. Vraag 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmede wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Vraag 111. Maar wat gebiedt God u in dit gebod? Antwoord, dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem alzo handelen, als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook, dat ik getrouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Het gaat over het achtste gebod, gij zult niet stelen. Wij letten op, ten eerste, het kwaad dat hier verboden wordt, en ten tweede, de genezing die ons aangeboden wordt. Dus het achtste gebod, gij zult niet stelen, eerst het kwaad dat hier verboden wordt, en dan de genezing die ons aangeboden wordt. Dan nu eerst het kwaad dat hier verboden wordt. Gemeente, als wij de 10 geboden behandelen aan de hand van de catechismus, dan hebben we het vanzelfsprekend over allerlei kwaad dat in elk gebod verboden wordt. En nu is er eigenlijk maar 1 kwaad, diefstal. U zou kunnen zeggen dat de 10 geboden aspecten zijn van dat ene kwaad wat er in de wereld is. Want de zonden hangen aan elkaar, die zijn aan elkaar verbonden, die zijn ook met elkaar verweven. Als u daar een voorbeeld van wilt hebben, dan noem ik u de geschiedenis van koning David, die overspel heeft bedreven met Bathseba, de vrouw van soldaat Uria. En als David dat overspel bedreven heeft, dan wil hij Uria overhalen tot het bedrijven van zonde, door als soldaat die in de oorlog is, naar zijn vrouw te gaan. En als dat niet lukt, dan geeft hij aan zijn veldoverste, aan zijn generaal, de opdracht om Uria op een zodanige plaats te zetten dat deze zeker gedood zal worden door de vijand. En zo het gezegd is door de koning, zo gebeurt het. En daardoor is Uria, voor iemand die het niet beter weet, een gesneuvelde, een van de mensen die op het slagveld gevallen zijn. En als dat gebeurd is, neemt koning David Bathseba in huis. Voor degene die niet beter weet, lijkt dat geweldig, want dat is tenminste barmhartigheid bewijzen aan een oorlogsweduwe. Zo zou u dat althans op kunnen vatten. En dan staat er dat merkwaardige woord, doch. Juist als er staat dat David Bathseba in huis genomen heeft, staat er dat woordje doch. Het was kwaad in de ogen des Heren. De Heere kijkt door heel die façade van David heen. De Heere ziet naar de kern en noemt het noemen van Bathseba overspel. En het sneuvelen van Uria noemt hij moord. Zo doet de Heere dat. De Heere noemde dat nog anders. Want hij zendt Nathan, zijn profeet. Die komt bij David om hem te zeggen wat hij gedaan heeft en hem op de plaats te brengen waar hij zijn moet. Nathan begint met een verhaal te vertellen van een arme man die een enig ooilam had dat in zijn schoot sliep. En daar was een rijk man die visite zou krijgen. Die rijke man neemt dat ene ooilam van die arme man. Het overspel van David vergelijkt God in de woorden van Nathan met diefstal. David heeft van Uria zijn vrouw gestolen, het enige ooilam dat hij had. Bovendien, als u David hoort in Psalm 32 en Psalm 51, dan merk je dat er ook wat anders aan de hand is. Door dit overspel met Bathseba en die moord op Uria is ook de naam des Heren gelasterd. U ziet, daar zijn nogal wat zonden aan elkaar verbonden. De ene zonde wordt als het ware bedekt met de volgende zonde. En zo loopt alles uit op één gruweldaad. Het kwaad waaraan allerlei aspecten zitten. Zo is het met stelen, met diefstal ook. Het 8e gebod gaat meestal samen met het 3e gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Dat is ook gebeurd. Stelen en vloeken worden aan elkaar verbonden. Ager, u weet wel, die man uit het Spreukenboek bad: Heere, rijkdom geef mij niet en armoede geef mij niet, opdat ik verarmd zijnde de naam van mijn God niet lasteren. De lastering van de naam des Heren is daar verbonden aan het arm zijn en het gaan stelen. Daarmee wordt de naam des Heren gelasterd. Hetzelfde vindt u bij Micha in Richteren 17, die 1100 zilverlingen steelt. Hij wordt gevloekt door zijn moeder. En zo zou u nog meer voorbeelden op kunnen noemen. In Spreuken 29 vers 24 worden de diefstal en de vloek, het lasteren van de naam van God, met elkaar verbonden. Het is als het ware een kluwen van kwaad dat aan elkaar verbonden is. Ook in materieel opzicht geldt: gij zult niet stelen. Want in het 8e gebod heft God een schild boven het eigendom van de mens. Het heffen van een schild deed de Heere ook over het leven van de mens, over het huwelijk van de mens. En zo doet hij dat ook over de naam van de mens, ook over zijn eigendom, over wat die mens bezit, wat die mens van God gekregen heeft als een erfdeel. Er wordt een schild boven geheven in het gij zult niet stelen. Als u in onze catechismus het antwoord leest op wat het betekent, gij zult niet stelen, dan ziet u dat dat gaat over verkwisting tot en met gierigheid toe. Het gaat dus over de mens die een gat in zijn hand heeft en die het geld als het ware wegwerpt, maar ook over de mens die nooit één stuiver uit zijn hand laat weghalen en die zijn geld ijverig vasthoudt. Dit is een terrein waarvan je zou zeggen, daar komt geen einde aan. Verkwisting en gierigheid. En daartussen ligt de diefstal. De diefstal die met geweld, met de roof gebeurt. De diefstal die je niet kunt zien, die zo heel sluiks zijn weg gaat en waar we allerlei mooie namen voor verzonnen hebben. Maar onze catechismus noemt dat allemaal bij namen: vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of enig middel dat door God verboden is. Gemeente, op allerlei wijze trachten we onze naaste te benadelen door hem minder te geven dan waar hij recht op heeft, door hem een mindere kwaliteit te geven dan hij denkt te ontvangen, door niet op de juiste wijze uit te voeren wat we hebben afgesproken. Dat alles rekent God. Wij doen dat niet misschien voor diefstal. Dat betreft ook het aanslagbiljet dat u in moet vullen voor de belastingen. Ik las ergens: rechtzinnige mensen zetten met hun handtekening onder de aanslag van hun belasting tegelijk hun handtekening op de aangifte voor de troon van God, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. We hebben met God te maken. En God weet wanneer wij onze handtekening zetten, in hoeverre dat waar is of niet waar, in hoeverre dat betrouwbaar of niet betrouwbaar is, daar let God op. Wat hebben wij een naam te dragen? De naam des Heren. Wat hebben wij dan ook voor die God te leven, ook in onze meest intieme bezigheden aangaande ons inkomen? Paulus zegt ergens in Hebreeën 11 dat de tijd zou ontbreken als hij alles op zou gaan sommen wat er te vertellen was over de geloofshelden. Maar als u dit 8e gebod voor u neemt, dan merkt u ook dat onze catechismus eigenlijk zegt: we hebben bijna geen tijd om alles op te sommen wat hieronder valt. En nu kunnen we natuurlijk breed uit gaan meten over wat je in onze tijd hoort en leest in de krant van allerlei overvallen, roofovervallen op banken en wat iets meer zij. U ziet het in onze verworde wereld, in onze geseculariseerde wereld. Een wereld waar God uitgebannen is en waar het woord van God in het denken van overheid en onderdaan geen plaats meer heeft. U ziet het in een regering die humaan denkt, die humanistisch handelt in een wereld waarin het woord van God een vreemd gegeven is geworden. Waar het woord wedergeboorte een volmaakt onbekende klank is en bekering iets is wat bij de oude doos behoort. Gemeente, in deze wereld ziet u dit kwaad hand over hand toenemen. U ziet dat geweldige, gewelddadige beroven van een ander voor uw ogen geschieden. Dat komt u in de media ook tegen. U bent er misschien ook zelf wel bij betrokken geweest. Daarnaast is er het kwaad waar we allen bij betrokken zijn. Want, gemeente, daar is een kwaad dat de rechter straft, zegt ons antwoord. Er is diefstal, er is roof waar de rechter op toeziet, wat de rechter veroordeelt en zal straffen. Maar God gaat verder. Wij zijn niet van deze zaken af als wij voor de rechter recht uit zijn en open en eerlijk kunnen belijden wat we gedaan hebben. Gemeente, God gaat verder dan die rechter, die alleen maar ziet wat voor ogen is. En hoe meer licht wij van de Heere ontvangen hebben uit zijn woord en uit zijn heilige wet, hoe groter het kwaad is dat wij tegenover God kunnen bedrijven. Psalm 50 zegt een heel merkwaardig woord. Als ge een dief ziet, zo gaat gij met hem. Dat wil zeggen dat wij ons verbroederen, ons verzwageren met dieven. En wat heeft dat dan voor zin? Wat heeft dat dan voor betekenis? Wel, gemeente, wij moeten bedenken dat wanneer wij spreken over het gebod gij zult niet stelen, dat we dan terechtkomen bij de oorzaak van alle dingen, bij het begin van alle dingen. Wij worden geen dieven omdat we stelen, maar wij stelen omdat we dieven zijn. Want daar is iets gebeurd. Op de grote morgen van de schepping, toen God ons alle dingen in rijke en overvloedige mate uit zijn hand gegeven heeft, toen is Satan gekomen, de grote leugenaar van de beginnen, die ook de dief is van de beginnen. Hij heeft God zijn schepsel ontstolen, want Satan heeft dat schepsel van hem, dat zo schoon op deze aarde stond, uit de handen van God gerukt, het beeld van God kapot gemaakt en de mens van God en van de zaligheid beroofd. En nu moet u bedenken dat niet Satan de schuld krijgt, want wij hebben met hem meegedaan. Wij ontroven aan God zijn schepping en alles wat tot die schepping behoort. Wij ontroven aan God wat hem toekomt. Wij zijn eerovers van God geworden. En nu komt u bij het begin terecht van de schepping. En dan moeten wij bedenken dat alle dingen die op deze aarde zijn, van de Heere zijn. In een van de psalmen staat: de aarde is des Heeren, mitsgaders haar volheid. Alles wat u op deze aarde vindt, is niet van ons, maar van God. De mens spreekt wel eens van: dit is mijn eigendom en dit is mijn eigen huis. Maar gemeente, de woorden eigen en eigendom deugen eigenlijk niet, want de aarde, mitsgaders haar volheid, is van de Heere, van de grote schepper van hemel en aarde. God deelt uit naar zijn wijsheid en welbehagen aan de mensen wat ze voor dit leven nodig hebben. Hij geeft ons goederen, opdat wij rentmeester daarover zouden zijn, opdat wij deze goederen zouden beheren en besteden naar zijn wil. Daartoe geeft God ons deze goederen in de wereld. Alles wat wij hebben, hebben wij van God ontvangen. Dat is zijn eigendom. Daarom hebben wij met al wat we in het leven hebben zorgvuldig om te gaan. Heel zorgvuldig, omdat we daarmee komen aan de dingen van God. Wij hebben dus bij al ons handelen en wandelen te bedenken dat dit zaken zijn die de Heere toebehoren en dat het de mens niet toekomt naar willekeur daarover te beschikken. De Heere deelt uit. Wij hebben eigenlijk geen eigendom. We mogen het gebruiken. Als we straks sterven, dan moeten we alles aan anderen achterlaten. dan hou je niks over, dan blijft er niets van in uw handen. Men weet niet wie het naar zich nemen zal. Dat zeggen de dichters in het woord van God, door de Heilige Geest gedreven. Alles aan anderen achterlaten, dan houdt de mens niks meer over. Dan staat hij als rentmeester voor de troon van God. Dan moet hij verantwoording afleggen over alles wat hij in dit leven zichzelf heeft toebedacht en toegemeten, en ook over de bron waaruit dat voortkomt. Hoe hebben we het verkregen? Hoe hebben wij alles beheerd wat wij gehad hebben? Wij moeten in het beheer van wat God ons gegeven heeft ons gewennen aan de Heere. Wij moeten overdenken dat wij eenmaal rekenschap aan God moeten afleggen over alles wat wij gedaan hebben met wat God ons gaf. Elifas zegt tegen de rijke Job: gewen u aan de Heere en heb vrede, ook in dit opzicht. Gewen u aan de Heere. Laat die tere levende indrukken er zijn dat al wat wij hebben van God is. En nu begrijpt u wel dat wij best wel eens een dag hebben dat we denken dat al hetgeen we hebben en zijn des Heeren is, en dat we in de vreze Gods voor zijn aangezicht hebben te wandelen, ook met wat de Heere gaf. Maar gemeente, dat is een dag. Maar God vraagt ons leven. Het is een ogenblik dat een mens daaraan denkt. Maar de Heere vraagt ons leven. Daarom moet er wat gebeuren, want God ziet nauwkeurig toe op wat wij doen, ook met het goed van een ander, wat God aan die ander gaf, maar wat wij ons gaan toe-eigenen. In de Bijbel staat het voorbeeld van koning Achab, die rijk door God gezegend was. Achab was een rijke koning. Hij wandelde en zag de schone wijngaard van Naboth. Achab wilde die wijngaard van Naboth wel hebben. Hij heeft pogingen aangewend om die van Naboth te kopen. Maar Naboth heeft dat geweigerd, want het was een Israëliet verboden om het erfdeel van zijn vaderen te verkopen en te verkwanselen. Wat de vaderen hadden gekregen uit de hand van God, mocht niet verkocht worden. En daarom zegt Naboth: dat zal ik geenszins doen, want ik geef dat erfdeel van mijn vader niet aan u over. U weet wat er gebeurt met Naboth. Hij wordt gedood. Maar dan zegt de Heere tegen Achab dat zijn bloed vergoten zal worden op de plaats waar het bloed van Naboth vergoten is. Denk ook eens aan Achan, die zich vergreep aan de buit van Jericho, aan het verbannene des Heeren. Dat was van God. Achan dacht dat hij het goed geregeld had. Hij had het in zijn tent verborgen en niemand zou dat zien. Niemand zou daarachter komen. Totdat de Heere Israël tegenkwam en ze niet meer op konden trekken naar Ai. Toen heeft de Heere Achan aangewezen. En dan ziet u hoe een mens is. Want Achan blijft zwijgen. Als de 12 stammen staan aangetreden, dan blijft Achan zwijgen. En als de stam van Achan wordt aangewezen, dan blijft Achan zwijgen. En als het geslacht van Achan wordt aangewezen, dan blijft Achan zwijgen. En als het huis van Achan wordt aangewezen, dan blijft Achan zwijgen. Totdat hij zelf wordt aangewezen en gedood wordt door steniging. Volhouden tot het laatste, maar God zoekt het op. Gehazi was de dienstknecht van Elisa, de grote profeet van Israël. Hij had Naaman in de naam des Heeren verwezen naar de Jordaan, om daar in te dalen om zijn melaatsheid kwijt te raken. Elisa wilde daar geen cent voor hebben, want het was een daad van God. Maar Gehazi vond het zonde om het zo goedkoop af te rekenen. Hij is Naaman achterna gereisd en u weet wat er met hem gebeurd is. Hij is melaats geworden. Gemeente, God zoekt de zonde op. En nu komen wij allemaal voor de troon van God te staan, met al wat in ons leven gebeurd is, kleine dingen of grote dingen. En als dan de wet van God van ons eist dat we met ons goed zullen handelen als door God geschonken, als het eigendom des Heeren, dan eist die wet van u niet 50%, niet 80%, maar die wet eist 100%. En als we kijken naar wat die wet eist, dan veroordeelt die wet ons. Want dan zijn ook onze gedachten niet tolvrij. Dan zijn onze woorden niet tolvrij. Dan is ook onze daad niet tolvrij. God zal oordelen over al onze daden. Het zij groot, het zij klein. Dan is die wet een wet die ons veroordeelt tot op iedere vezel van ons bestaan. Tot in het diepst van ons hart met zijn begeerten naar het goed van een ander. En daarom, ziet u wat wij niet kunnen? Dat is die wet volkomen naleven. Die wet is krachteloos geworden door het vlees. We zijn gevallen mensen. We hebben God ontstolen wat hem toekwam. En daarom zijn we voor God veroordeeld. Het is onmogelijk dat die wet door u ooit zou kunnen worden onderhouden. Dat is totaal onmogelijk. Die wet eist de dood van u. En gemeente, als u daarachter komt, gaat u zien dat die wet u veroordeelt in uw leven tot de dood, zoals Agab, Gehazi, Achan. Als u dat gaat zien, dan moet er wat gebeuren in ons leven. We zijn mensenkinderen die voor God niet kunnen verschijnen zoals we zijn. Het is niet genoeg dat we wat nettere mensen zullen worden, wat rechtzinniger zullen worden, of wat degelijker opvattingen gaan krijgen. Nee, daar gaat u voor eeuwig mee verloren. De farizeeërs waren degelijke mensen die de wet onderhielden. Punt en komma werden onderhouden. Daar kon je niets op aanmerken. Gemeente, als u dan hoort zeggen van deze farizeeën dat ze het tiende gaven van alles wat ze bezaten, dan moet u daarbij bedenken dat de wijze waarop ze aan dat bezit kwamen niet eerlijk was. Want ze aten de huizen der weduwen op, staat er. Dat wil zeggen, deze mensen hebben geleefd van de roof. Het leken zeer rechtzinnige mensen. Mensen die het nauw namen. Mensen die degelijk waren. Maar gemeente, de Heere Jezus zegt in Lucas 16 dat zij geldgierig zijn. Gij zijt het, die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Daarom moeten wij niet alleen veranderd worden, niet alleen wat degelijker worden, niet alleen wat ernstiger gaan denken, maar wij moeten vernieuwd worden ten leven. Wij moeten het eigendom worden van de Heere Jezus Christus. Dat is het behoud van een mensenkind. Dat is de genezing van dit kwaad. En dat is het tweede wat we met elkaar willen overdenken. De genezing die ons aangeboden wordt. Want nu is er één gekomen die rijk was, de eeuwige Zoon van God. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, die rijk was, maar om uwentwil is arm geworden. Hij heeft zich al zijn rijkdom ontzegd en is gekomen naar deze aarde. Hij is geboren in een stal, gelegd in een kribbe en gewonden in doeken. Hij is gegaan over de aarde, levende van het geld dat hij ontving, van de vrije gaven die hem gegeven werden. Hij heeft geleefd in het huis van een ander. Hij is tenslotte naar het kruis gebracht. Daar is hij ontkleed. Zijn klederen werden verdobbeld onder de soldaten aan de voet van het kruis. Hij is arm geworden om uwentwil, nameloos arm. En, gemeente, nu gaat hij, die niets geroofd heeft, alles geven. Het vee, het goud en het zilver is het zijne. Daar is hij de eigenaar van. Hij zendt Petrus uit om de tempelbelasting te betalen. Petrus moet naar de zee om een vis te vangen. En de eerste vis die hij vangt, zegt Jezus, zal een stater in zijn bek hebben. Daarvan moet Petrus voor Jezus en zichzelf de belasting betalen. Hij is de eigenaar en de bezitter, de Zoon des Vaders, door wie alle dingen zijn en zonder wie geen ding geschapen is dat geschapen is. Hij is arm geworden om uwentwil. Hij heeft zich al zijn goederen ontzegd en is als een arme uitgestoten van zijn eigen aarde. Nu gaat hij geven. Gemeente, Deze armen gaat als de grote verlosser gaven geven aan armen. Psalm 72 zong dat. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Gemeente, bedenk wel dat die armen van geest ook vaak armen zijn naar het natuurlijk leven. Christus is het die die armen zijn hulp ter verlossing toont. Hij deelt uit de schat van zijn genade, van zijn verzoening, uit de schat van het hele wereld rond aan de zijnen. Zijn rijkdom deelt hij uit als de grote diaken, als de bedienaar van het heiligdom, als degene die neerziet op allen die tot hem roepen. Hij heeft een overvloedige gerechtigheid teweeg gebracht, want Christus is degene die gekomen is op de aarde, niet alleen om te betalen voor de zonde van de zijnen, maar hij moet wedergeven hetgeen hij niet geroofd heeft. En dat heeft hij gedaan, wedergegeven wat hij niet geroofd heeft. Hij heeft de wet vervuld, tot de laatste tittel en jota toe. Ook dit gebod, gij zult niet stelen. Hij heeft de straf gedragen, want hij heeft zichzelf gegeven tot het allerlaatste, tot het alleruiterste toe. Hij heeft zijn leven gegeven tot de verzoening van de zonde der wereld. Dat is het allerhoogste wat een mens ooit geven kan. Dat heeft Christus gedaan, opdat hij mensen het leven zou geven en opdat hij mensen de eeuwige zaligheid zou geven. En wat is dat eeuwige leven dat Christus geeft? Wel, gemeente, dat is in de allereerste plaats een totaal andere gezindheid. Want denk eraan dat diefstal een inbreuk is op iemands leven. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt dat er van u iets gestolen werd. Dat is niet zomaar iets kwijtraken, maar dat is een inbreuk op je leven. En nu gaat Christus, als hij dat leven geeft door zijn Heilige Geest aan zondige mensenkinderen, de gezindheid van de mens totaal anders maken. Door het geloof in Christus komt de gezindheid van Christus in ons. Die gezindheid zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die het geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Dat was voor hem geen diefstal, voor ons wel. Hij behoefde het geen roof te achten Gode even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en in die gestaltenis gevonden zijnde, heeft hij zichzelf vernederd tot het hout van het kruis. Daar hebt u de gezindheid van Christus. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij zichzelf vernietigd. Dat heeft hij gedaan voor de zijnen, voor zondige mensenkinderen. Nu gaat die gezindheid van Christus door het geloof in ons hart wonen. Die gezindheid zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus is. En gemeente, dat is een totaal ander leven. Dan gaat u geven, geven van de ene hand in de andere hand des Heren. U krijgt het namelijk uit de hand des Heren en u gaat het ook weer in de hand des Heren geven. En dan mag u uit gaan delen, dan mag u gaan geven, dan mag u uw naaste in het oog gaan krijgen. De Heere Jezus heeft in verband met de geldgierigheid van de Farizeeërs die wonderlijke gelijkenis verteld van de onrechtvaardige rentmeester. Het is een bekend verhaal. Een man heeft schuld gemaakt bij zijn heer en de goederen van zijn heer doorgebracht. Zijn heer komt dat ter oren en hij zal met deze rentmeester, want dat was de man, afrekenen. Geef rekening van uw rentmeesterschap. En als hij dat moet doen, dan gaat dat natuurlijk fout, dat voelt hij. Daarom laat hij de schuldenaren van zijn heer bij zich roepen. Hij laat ze schrijven. De een is 100 vaten schuldig aan zijn heer. En de rentmeester zegt, schrijf snel 80. Een ander is 60 vaten schuldig. En hij zegt, schrijf maar 30. Zo is de rentmeester met die schuldenaren aan het doen. En wat beoogt hij daarmee? Wel, als straks zijn Heer hem wegstuurt en hem ontslaat vanwege zijn wangedrag, wegens zijn wanbeheer, dan zullen die schuldenaren er zijn. En hij zal bij hen in een goed blaadje staan, want hij heeft zomaar die schulden verminderd van 100 naar 80 en van 60 naar 30. Hij heeft bij hen een wit voetje gehaald. Graven kan hij niet en voor bedelen schaamt hij zich, maar nu heeft hij het opgelost. Hij heeft een aantal vrienden rondom zich heen verzameld en daar kan hij straks naartoe. En wat is de toepassing van deze gelijkenis? Wat bedoelt de Heere daar nu mee te zeggen? De Heere bedoelt dit daarmee. Handel met uw geld zo dat u daarmee wel doet. Dat u daarmee wel doet in deze wereld, in het koninkrijk van God, opdat wanneer u straks sterft, zij u zullen ontvangen in die eeuwige tabernakelen. Al die mensen die ondersteund werden, die gaven kregen, die door uw bijdrage het woord van God hebben gehoord, die door uw geld het evangelie hebben vernomen en daardoor het geloof hebben ontvangen. Dat bedoelt de Heere Jezus met deze gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Gemeente, dat eeuwige leven is het wonderlijke van deze gelijkenis. Dat eeuwige leven dat Christus geeft, is een gemeenschapsleven. Het is niet zo dat er één individu voor de troon van God zal staan en dat dat ene individu God groot zal maken. Daar zal in de hemel een gezelschap zijn, een gemeenschap van al degenen die God groot maken. Al de heiligen zullen God groot maken. In de eeuwigheid zullen al de dingen van het eeuwige leven volmaakt zijn, maar ze zijn hier reeds aanwezig. En wie dat eeuwige leven van Christus ontvangen heeft, zal ook de gezindheid van Christus ontvangen om te zijn zoals Hij. Dan zult u van het uwe geven in het koninkrijk van God, opdat dat gebouwd, onderhouden en voorzien wordt van het nodige. Als u dat gaat overdenken, gemeente, dan gaat u begrijpen wat onze catechismus zegt. Dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag bevorderen, met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarbij ook dat ik getrouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Daar ziet u die grote gezegende van de Vader gaan. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Dan is de mens, die door de eeuwige geest gedreven en vernieuwd wordt, een nieuw mens geworden. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. U hoeft het laatste gedeelte van Handelingen 2 maar te lezen over de Pinkstergemeente daar in Jeruzalem. En dan ziet u het. Daar hebben ze alle dingen gemeen. Niemand zei dat iets van hemzelf was. Hoe komt dat? Dat komt door de geest die in hen het beeld van Christus stempelt. De gezindheid van Christus is dat ik mee te delen heb aan de naasten en arbeiden opdat ik de nooddruftigen mede te delen hebben en helpen mogen. Gemeente, dat arbeidsdoel, als u dat leest in onze catechismus, is wereldvreemd. Dat klopt, want het hoort niet bij de wereld, maar bij de hemel. Het hoort bij Christus, bij God. Het hoort bij het eeuwige leven, waarin men samen als één mens God zal grootmaken. En daarvoor moet u vernieuwd worden. Daarvoor moet u het eigendom van Christus worden. Want dat is het grootste, het onvervreemdbare eigendom worden van Jezus Christus, door zijn dierbaar bloed en door zijn Heilige Geest. Want, gemeente, dat is nodig. We kunnen wel over de wet spreken op een wettische wijze, maar de wet zal nimmer meer door ons onderhouden kunnen worden, want de wet is door het vlees krachteloos geworden door de zonde. Maar God heeft zijn eigen Zoon gezonden, opdat hij het recht der wet vervullen zou, opdat hij voor de zonde betalen zou, en opdat hij voor zichzelf een volk zou kopen door zijn dierbaar bloed, onder de macht van Satan vandaan. Zingen we nu eerst van Psalm 145 het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Psalm 145, het derde vers. gemeente. En dan zegt de Heere tegen de zijnen: al het mijne is het uwe. En wat is dan al hetgeen van Christus is? Dat is zo ontzaglijk veel. Dat is de ganse wereld met haar volheid, want hij heeft ook de aarde gekocht. Die verruineerde schepping heeft hij gekocht, en die schepping gaat hij vernieuwen, en die is van hem. Al het mijne is het uwe. En dan zal hij de zijnen onderhouden in de tijd. Dan zal hij ze onderhouden naar het lichaam. Dan zal hij ze onderhouden naar de ziel. En dan mag de kerk zorgeloos leven. De kerk mag haar gehele leven, met al wat erin is, in de hand van de Heere overgeven. Dan mogen Gods kinderen zeggen: Heere, ik ben de uwe, behoud mij. Dan mogen ze het overgeven in zijn handen. Dan mogen ze hetgeen ze van hem krijgen in zijn hand en in zijn dienst stellen. Gemeente, de een zal 1 pond, de ander zal 3 ponden, weer een ander zal 5 ponden ontvangen hebben. Maar of je nu 3 ponden hebt, of misschien maar 1 pond, als je van Christus bent, dan mag je dat zomaar aan hem overgeven en weer aan hem teruggeven. En dan zal het straks zijn: Heere, het was 1 pond, maar er zijn andere ponden bijgekomen. Dan zul je daarmee worden ontvangen in die eeuwige tabernakelen. Daar gaat het om, gemeente, om een dienstknecht van Jezus Christus te zijn. En dan vindt u ze in de Bijbel. De oude Zacharias, de oude Simeon, de oude Anna. Ze staan er niet bij als figuren met bankrekeningen. Maar ze hebben wel alles, want ze hebben God. Ze zijn rijk in God, omdat ze Jezus hebben. Als u hem hebt, hebt u alles. Dan hebt u ook niets meer nodig. Dan mag u voor de tijd en voor de eeuwigheid uitzien, boven al de zorg van dit leven uit. Dan mag je je hoofd erop neerleggen dat hij het gezegd heeft en het waar zal maken: ik ben met u. Hij zal het waar maken. Al het mijne is het uwe. Dat zal hij eeuwig waar maken, dat we straks zullen zijn waar hij is, in die eeuwige tabernakelen, om dan eeuwig God groot te maken. Dat is de toekomst van de kerk. Het gaat hier niet alleen om een diefstal van dit of van dat. Het gaat niet alleen om het toe-eigenen wat van een ander is. Maar het gaat om dat ene. Het eigendom van Christus te zijn. En dan zal al het zijne het onze zijn. Dan moeten we handelen met al hetgeen hij geeft, totdat hij komt. En die tijd nadert. Gemeente, dan staat daar die kerk die door de eeuwen heen gedragen is, voor de troon van God en van het Lam, gewassen in zijn bloed van alle zonden en vernieuwd door zijn geest. Dan gaan ze hem eeuwig prijzen, dan gaan ze hem eeuwig danken met de gehele schepping erbij. De 4 dieren en de 24 ouderlingen zijn samen verbonden. De hele schepping is met de kerk des Heren van het Oude en van het Nieuwe Testament samen verbonden en zal hem groot maken. De grote diaken in de hemel, de bedienaar van het heiligdom, onze Heere Jezus Christus, is arm geworden om uwentwil, opdat hij u rijk zou maken. Bent u zijn eigendom? Bent u het eigendom van Christus geworden? Dat is nodig. Gemeente, we kunnen wel eens een indruk hebben van het woord van God en van de goedheid van dat woord. En dat is groot, dat is best, beter dan wanneer je er maar koud en dor overheen leeft met alles wat er in deze wereld is. Maar wat nodig is, is dat ik het eigendom word van hem, dat ik mijzelf onvoorwaardelijk met alles wat ik heb en ben overgeef aan hem. En dat hij mij tot zijn eigendom aanneemt en zegt: gij zijt mijne. Gemeente, dat is nodig. Dat is voor kinderen nodig, het eigendom van de Heere te zijn. Dat is voor ouderen nodig, voor vaders en moeders, het eigendom van de Heere te zijn. Maar dat is voor de oudste onder ons zeker nodig, het eigendom van de Heere te zijn. Want dan kun je getroost leven, maar ook dan mag je getroost sterven. In leven en sterven die enige troost hebben, dat ik het eigendom van de Heere Jezus Christus ben, met lichaam en ziel die mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Amen. Laten we nu de Heere danken. Heere, in uw goedheid mochten we horen naar het woord dat u ons schonk. En als we dan horen wat u van ons eist, dan moeten we belijden dat we dat niet, dat we dat nooit kunnen in eigen kracht. Dan staan we zo schuldig voor u. Heere, maar u eist het van ons, geef dat het ons zal uitdrijven tot u, tot de grote wetsvolbrenger. O Heere, dan bidden we u, geef dat we u mogen kennen in uw Zoon, dat zijn bloed ons tot een bedekking zal zijn en tot vergeving van onze schuld. En als we dat niet kennen, o Heere, trek ons dan en dat we zullen roepen tot u, de God die hoort en die leeft en die ook wonen wil in het midden van ons naar uw woord. We verdienen het niet, o Heere, wilt u het uit genade werken? En zo bidden we of u dan ook het woord van vanavond wilt zegenen. En wilt u ook het zondige daaruit verzoenen, wat ons altijd aankleeft en al ons bezig zijn. Wilt u het wegnemen? Heren, we bidden u zo of u wilt zijn met ons als gemeente in de nieuwe week. We bidden of u over ons wilt waken. We bidden u ook of u wilt zorgen voor onze predikant. Wilt u hem, als hij van week tot week het werk in de gemeente mag doen en uw woord mag verkondigen, wilt u hem dan sterken en stel zijn arbeid tot een rijke zegen. Heren, wilt u zo met ons gaan als we hier vandaan gaan? Verzoen het verkeerde, leer ons leven tot uw eer. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 33. En daarvan het 10e vers, zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Zingen we nu dan onze slotzang uit Psalm 33 vers 10. eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.